Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Handelingen 2, vers 1 tot 13. Handelingen 2, vers 1 tot en met 13. Door te zingen psalmen, psalm 98, vers 3 en 4. Psalm 51, vers 8 en 9. Psalm 45, vers 1. Psalm 43, vers 4 en 5. Het te lezen schriftgedeelte Handelingen 2, vers 1 tot en met 13. Door te zingen psalmen, psalm 98, vers 3 en 4. Psalm 51, vers 8 en 9. Psalm 45, vers 1. Psalm 43, vers 4 en 5. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Vervolgen we de dienstgelieden met te zingen uit psalm 98, het derde. Doe bij uw harp de psalm behoren, uw juichstem geven de Heere dank. Laat klinken door uw tempel koren, trompetten en bazuin geklank. Dat 's Heere huis van vreugde druisen, voor Israëls grote opperheer. De zee met haar volheid bruisen, de ganse wereld geeft hem eer. En ook het vierde vers laat al de stromen vrolijk zingen. En wat er verder volgt, 98, het derde en vierde vers.
Thank you.
de schriften, geliefden, in het Nieuwe Testament en lezen we uit het boek Handelingen der Apostelen, het tweede hoofdstuk, de eerste 13 versen. We noemden nu Handelingen 2, de eerste 13 versen en daarna de wet des Heren.
En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder den hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd. Want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn, Partners en Meders en Eliamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen bij de Joden en Jodengenoten, Cretensen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen den ander: wat wil toch dit zijn? En anderen spottende, zeiden zij: zijn vol zoete wijn. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, Gij zult niets begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen.
Wij gaan eerst nog weer zingen, gemeente, en wel uit Psalm 51, het 8e. Heere, open gij mijn lippen door uw kracht, zo zal mijn mond uw lof gestaag vermelden. Geen offer kan voor mijn zonde gelden, behaagde u dat, straks wierd het uw geslacht. Indien gij lust in brandend offeren had, dan wierd het vuur door mij gewis ontstoken. Ik spaarde dan nog zorg, nog vlijt, nog schat, maar zou het altaar van offervee doen roken. En ook het 9e vers, Gods offers zijn een gans verbroken geest. We noemden u 51, 8 en 9. En...
Thank you.
Met Gods hulp willen we vanmorgen uw aandacht een ogenblik bepalen bij Handelingen 2, het vierde vers. We noemden u Handelingen 2, vers 4. We hebben daar gelezen of horen lezen als volgt. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Even een korte mededeling. Ik ben, meen ik, vrijdag gebeld door uw kerkraad of ik deze dienst zou kunnen vervullen. En ik heb daar ja op geantwoord. Maar gelijk heb ik daaraan toegevoegd, ik hou wel dezelfde tekst aan als in Westerhaar. Nou ja, Westerhaar, dat is niet zo heel ver weg natuurlijk, maar, zei de kerkraad, geen bezwaar. Dus ja, als er nou toch nog zitten uit Westerhaar, ja, en ik zie ze hier al voor zitten, dan is het natuurlijk, ja, dan hoort u het dubbel. Ik hoop dat het extra diep blijft haken. God zegen daarin. Goed dus, en zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. Ja, dat is Pinksteren. En Pinksteren, dat is het laatste feestelijke gebeuren in het kerkelijk jaar van de christelijke kerk. Het laatste is eigenlijk, ja, de laatste dienst van het kerkelijk jaar, maar dat is geen feestdag. Want die kijkt uit naar de toekomst in de zin van het einde van het leven hier. Maar Pinksteren is een feestdag. En waarom is dat een feestdag? Nou, het vervuld worden met de Heilige Geest, dat is een bijzonder gebeuren, zeggen we aan de ene kant. Maar ook, het is een gebeuren wat ze eigenlijk achteraf gezien in dit gebeuren van onze tekst al eerder meegemaakt hebben. En dan zegt u, wanneer dan? Het was toch voor die tijd geen Pinksteren? Nee, het was geen Pinksteren. Maar de Heilige Geest die bewerkte, om het eens zo te zeggen, de discipelen die nu apostelen worden genoemd, bewerkte ze. En waardoor het woord van Jezus in hun hart beklijfde. Dat bleef hangen. En eigenlijk hebben we dat vandaag natuurlijk nog net zo nodig. Want als u elke zondag in de kerk zit en ook door de weekse diensten hebt enzovoort, dan bent u iemand die onder de dauw van de Heilige Geest zou mogen aanwezig zijn. En daardoor geraakt zou mogen worden. En dat betekent, dan ga je eigenlijk door die geest geleid nog altijd de weg van Christus volgen, moeten. Niet willen. U zegt niet willen. Ik denk als ik u zou vragen, bijvoorbeeld bij de uitgang straks. Stel voor dat u gewend bent dat de dominee u een hand geeft. En dat ik dan zou vragen, en is er wat gebeurd met de dienst van vanmorgen? Dan zou, ja, het zou te lang duren natuurlijk, maar dan zou u misschien wel kunnen zeggen ja of nee. Hoe vaak hebt u al onder de dauw van de Heilige Geest gezeten? En niet alleen de kinderen, ach, die begrijpen dat allemaal nog niet wat ik zeg, wellicht. Maar als je ouder bent en oud bent geworden, hoe vaak heb je dan al niet Pinksterfeest meegemaakt? Uiteindelijk. Maar wat is eraan vooraf gegaan? Iedere keer het kerstfeest, daar begon het kerkelijk jaar mee, met Advent eraan voorafgaande. En ik denk aan Goede Vrijdag uiteindelijk. En ik denk aan Pasen enzovoort. Hemelvaart. Nou, al de feestdagen van het kerkelijk jaar. En wat heeft het nou uitgewerkt? Wat is het nou geweest in uw leven? En dan toch te bedenken dat u onder de adem van de Heilige Geest hebt verkeerd. En als God het niet verhoedt, geliefden, dan hebt u tot nog toe gezegd, nee, nog niet. En weet u wat dan waar blijkt? En dat is een ontzettende uitspraak, maar die staat in de Bijbel. Aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Hoort u dat? Wie het ook zegt. En of je het nou één keer hoort of twee keer hoort, nou, u hebt het vele keren gehoord, ga ik vanuit. En als dat niks heeft uitgewerkt, ja, wat is dat? Een ontzettend iets. Dan heb je al die feestdagen, heb je meegemaakt. Het is een bekend gebeuren. En je bent altijd nog aan de kennis van uw wegen geen lust hebbend. Dat is wat. Dat is een ontzettende gedachte, geliefde. Want vandaag of morgen gaat u dezelfde weg als de heer H. Meijerink. Die moet begraven worden of is begraven. Maar die is gestorven dus. En dat wacht ons, u en mij, allemaal. Niemand uitgezonderd. Het kleinste kind. Dat zal uiteindelijk ook diezelfde reis moeten maken. Een ontzettende gebeuren dat zomaar ineens voor je kan staan. We hebben het zelf in de achterliggende dagen meegemaakt. Dat ik gebeld werd door een kleindochter van me. En die vertelde: opa, onze Tim, die heeft een ongeluk gehad. Nou, dat schrik je toch al. Het is in Doornspijk gebeurd, op de motor. En ja, ik zeg, hoe is het? Ja, hij is in het ziekenhuis. En hij heeft een gebroken been. En ze moeten hem helemaal nog nachecken, oftewel andere complicaties even. Nou, dat gebeurt zo. Je gaat van huis, je zegt dag. En je zegt tot zo. Ja, maar er gebeurt niks tot zo. Tot zo lig je misschien in de eeuwigheid. Voordat je begraven wordt. En dat is wat, want dat wacht u en mij allemaal. Niet één uitgezonderd. En als u dan alleen met de uitwendige tekenen van het christelijk geloof kennis hebt gehad. Ja, dan is het mis, mensen. Dan is het mis. En dan geloven wij van nature eigenlijk niet zo erg. U en ik, wij zijn godsdienstige mensen van nature. En als we de geest niet hebben, dan gaan we rustig verder. En we wagen het er eigenlijk op, zou je kunnen zeggen. We geven een beetje de wereld gelijk. En we geven de godsdienst wat gelijk. En Gods volk, ach, dat zijn van die dwepers bijvoorbeeld, zeggen we dan. Of van die drijvers. Ah, dat kun je niet serieus nemen, dat is niet echt enzovoort. En we gaan gewoon onze eigen gang. Maar geliefden, dat is niet waar. Nee, wij houden het woord van God in ongerechtigheid ten onder, zegt Paulus in een van zijn brieven. Dat doen u en ik. Dat mag niet waar zijn. Het moet zo waar zijn dat je rustig door kunt leven en rustig oud kunt worden. En misschien vinden ze er nog wel wat op. Als je vandaag de dag naar de geluiden luistert van de universiteiten, al was het enkel maar in Nederland, dan hoor je soms, ik heb het van de week nog gehoord, dat ze zeggen, en uiteindelijk moet de dood verdwijnen. Wij moeten hier altijd kunnen leven, in volmaaktheid bijvoorbeeld. En dat hopen we dan, dat we zo oud worden dat dat nog gebeuren kan. Maar geliefden, nee, dat is bedrog. Van wie? Van de vorst der duisternis. Die bedriegt je. En die geloven wij. Dat is een ontzettende gedachte die ik zeg. En dat vinden we eigenlijk toch niet op ons van toepassing. Maar dat is wel zo. Wij geloven de vorst der duisternis. En die zegt, doe maar kalm aan. Rustig maar. We zullen wel zien. En het wordt vast wel. Nou ja, en dan ga je vrij uit. Dan ga je rustig met de wereld mee. Of je loopt de kerk uit, zoals net gebeurde. Geliefde, dat is wat. En wie kent nu? Ja, ik ben hier misschien 40 jaar geleden al geweest, niet meer in deze kerk. Dat was nog het oude gebouwtje. En toen heb ik daar iets bijzonders meegemaakt. Toen het eerste avondmaal werd bediend. Dat mocht ik doen. En toen heb ik, ja, toen heb ik daar Gods volk ontmoet. Gewoon. Ik zag een oude vrouw zitten. En ik zag gewoon, die vrouw is echt. Die kent genade. En dat is een wonder, gemeente. Als er mensen in de gemeente zijn die genade kennen. En wat doen die? Ja, die laten dat merken. Kijk, namaak laat dat niet merken, want dat heeft het niet. Dan kun je misschien de schijn op willen houden, maar het is niet echt. Maar wat echt is, wat doe je dan? Als er in uw midden mogen zijn die genade kennen, wat heb je gedaan? Toen de zekerheid daarvan kwam, dat je inderdaad vervuld werd met die geest, de Heilige Geest, wat ging je toen doen? Ja, net als in onze tekst eigenlijk staat. Dan ga je praten, dan ga je spreken. Met wie? Met je omgeving. Dat is je man, dat is je vrouw, dat is je vader, dat is je moeder bijvoorbeeld, je opa, je oma, je kinderen, de buurt. En je gaat vertellen, hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En geliefden, dan is het Pinksteren in je leven. Dan heb je iets meegemaakt wat, ja, wat je nog nooit gekend hebt. Ja, je bent godsdienstig geweest en je hebt het van anderen gehoord, maar zelf kende je het niet. En als dat nou in je leven gewerkt is geworden, dan wordt het anders. Dan heb je het meegemaakt. Wat heb je dan meegemaakt? Waar begint de Heilige Geest mee? De Geest van Christus. Als ik denk aan de Heidelbergse catechismus, wat komen we dan het eerste tegen? En dat is de Geest van Christus die daarachter zit. Want in het stuk van de ellende bijvoorbeeld, om die enige troost te leren kennen in leven en sterven, ja, dan gaat die Geest van Christus, die gaat je voorhouden. Je moet God lief hebben boven alles en je naaste als jezelf. En dan ga je dat proberen. En wat is de uitkomst dan van dat bezig zijn? Wij zijn van nature geneigd. Dat leert de Geest van Christus je, hoor. Dat leert je dominee niet, om het zo te zeggen, de ouderling niet. Die gaan daar vaak wat omheen. Maar de Geest van Christus is eerlijk, is recht. En die zegt, wij zijn van nature geneigd God en onze naaste te haten. Nou, dat is een klap. Dat is een klap. Als u straks de kerk uit zou mogen gaan, ja, ik gun het u, hoor. Als u straks de kerk uit zou mogen gaan, met die klap, heb je geen rust meer. Waarom niet? De eeuwigheid wacht. Dan ga je voor het eerst geloven dat je niet voor God kunt verschijnen. Heb je altijd makkelijk weg kunnen wuiven? Heb je altijd vrede, vrede en geen gevaar kunnen zeggen? En dan ineens. En dan zeggen de mensen, wat heeft die man toch? Dan zegt de gemeente, wat heeft die toch? En dan zeiden ze vroeger hele mooie uitdrukkingen. Dan zeiden ze, oh, die man loopt in zijn ongeluk. In zijn ongeluk. Ik denk dat u als gemeente van Vriezeveen die taal nog wel kent en verstaan mag. Maar kent u het zelf? In je ongeluk lopen, dat is steeds dichter bij de dood komen. Door eigen schuld. Hoort u dat? Steeds dichter bij de dood. Nee, dan ben je niet ziek. Dat hoeft helemaal niet. Je kunt kerngezond zijn. Maar die geest van binnen die werkt en die doet je overtuigd worden van je verloren bestaan. Echt verloren, niks meer aan te doen. Hopeloos. En als je dat kent, ja, we zongen net die verzen en vooral de eerste psalm die we zongen, doet bij uw harp de psalmen horen. Uw juichstem, nou ja, dat doet eigenlijk een beetje vermoeden. Het is feest vandaag, het is mooi, prachtig in de kerk. En toen met het tweede vers, ja, toen hoorde ik eigenlijk Westerhaar. Want daar hoorde ik precies hetzelfde, de bovenstem. Prachtig. Maar geliefden, dan verstomt je zang. Dan word je stil. En dan ga je besloten over de wereld. En je kunt niet uitkomen. Je kunt er niet onderuit komen. Want iedere keer als je in de kerk zit, maar ook als je thuis de Bijbel leest, en al doe je dat geen van allen bijvoorbeeld, gaat die geest je overtuigen met teksten die je krijgt in je geheugen bijvoorbeeld. En dan wordt het steeds benauwder. U zei, ja, dat was vroeger in de evangelisatie hier ook te leren, maar dat doen we nou toch niet meer. Nou, ik denk dat dominee Teunis u dat ook heeft voorgehouden. En dominee Veldman ook. Ik zag net hun foto's hangen bijvoorbeeld. En al die foto's, de mensen daarachter, die hebben u dat voorgehouden. En geliefden, wat is dat een ontdekking dat je uiteindelijk door Jezus gebracht wordt aan het vloekhout des kruises. U zegt, wat zegt u? Ja, door Jezus word je gebracht op Golgotha. En word je met hem gekruisigd. Waarom? Wie zegt dat? Staat in de Bijbel. U kent die tekst wel van de apostel Paulus. Hij zegt, ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Kijk, dat gebeurt op Golgotha. Daar word je met hem gekruisigd. En als dat gebeurd is, geliefde, dan vergeet je nooit meer. Daar kun je ook niet meer achter. Waarom niet? Nou, die natuurlijke mens die je van nature omdroeg, die is weg. Die is met hem gekruisigd. Die leeft niet meer. En wat is er in de kracht van zijn opstanding gebeurd? Daar krijg je het beeld van Jezus Christus ingepast in je natuurlijk bestaan. Dat overigens dood is en die nieuwe geest van Christus die komt heerlijk openbaar. En wat werkt die nieuwe geest bijvoorbeeld? En dan ga ik weer naar de Heidelbergse catechismus bijvoorbeeld, want daar wordt dat systematisch heel mooi en duidelijk aangegeven, dan ga je het ware geloof kennen in Christus. En wat betekent dat? Nou, dat moeten we eigenlijk allemaal weten en uit ons hoofd kunnen opzeggen. Dat is, dan ga je geloven dat Gods woord waar is. En wat heeft hij je gezegd? Nou, ik neem maar een tekst die ik dan zelf heb mogen krijgen in die tijd. Ik zal nooit meer op u toornen. En ik zal nooit meer op u schelden. Bergen zullen wijken. En heuvelen zullen wankelen. Maar mijn goede tierenheid nooit. En als je dat hebt gekregen, geliefde, dan heb je het ware geloof. Dan gaat Gods geest, die gaat je het vertrouwen, dat is het ware geloof dus, geven, doen kennen dat je zalig bent en zalig zult worden. Kijk, dat kenden de discipelen. U zegt, ja, maar dat lees ik. Leest u dat nergens? Dan wil ik dat allemaal niet gaan herhalen wat de discipelen hebben meegemaakt. Maar één ding is misschien wel belangrijk in dit verband. Ik denk aan Simon. Later krijgt hij de naam Petrus erbij. En die Simon, die ja, is een van de voormannen gebleken van de groep discipelen, later de apostelen. En dan wordt die naam Simon eigenlijk niet meer gebruikt, maar Petrus. Maar dat is gebeurd tijdens de rondwandeling van de Heer Jezus, dat hij vroeg aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Nou, en dan geven ze de een, die geeft dit antwoord en de ander geeft dat antwoord en zo uiteindelijk zegt hij, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dan geeft Simon antwoord. En Simon die zegt, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En wat zegt dan de Heer Jezus als antwoord? Goed zo, ja, maar wel met een restrictie zou je kunnen denken. Want zegt hij, vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel is, die heeft dat in je bestaan door zijn geest, de geest die van de Vader en de Zoon uitgaat, geopenbaard. En daarom kun je dat zeggen. Nou, dat is prachtig. En de Heer zegt gelijk, je wordt nou ook Petrus genoemd. Want op dat gegeven dat die Vader werkt in ons door zijn woord en geest, daarop wordt de gemeente gebouwd. Dus niet op Simon of op Petrus als mens. Nee, dat werk van de Vader in de hemel door zijn geest. En als je dat kent, geliefden, dan ben je een mens die eigenlijk denkt, nou is het goed, nou is het klaar. Maar was dat zo? Was Simon Petrus toen voorgoed gered? Nee, helemaal niet. Waaruit blijkt dat? Nou, ik denk uit wat hij zegt als antwoord op het lijden van de Heer Jezus aangegeven dat op hem wacht. Wat zegt hij dan? Nee, heren, dat zal u geenszins geschieden. En dat heeft vlees en bloed hem geopenbaard, niet de Vader. Hij gaat niet mee met Jezus. Hij gaat er tegenin. En dan weet u allemaal, Jezus zegt het nog twee keer. En die twee keer laten ze hem gewoon praten. Want nee, ze zullen wel zorgen. En dat zegt dan Simon Petrus. Hij zegt, al zal ik mijn leven voor u moeten geven, dat doe ik. En hij denkt eigenlijk met zijn werkverbond, hoort u het, werkverbond, met de goede werken van zijn inzet en zo, klaar te kunnen komen. Nou, ik ga gelijk naar Golgotha toe. Net voor die tijd wordt het Pascha gehouden door Jezus met zijn discipelen. En wat zegt dan de Heer Jezus? Gij die er zult in deze nacht alle aan mij geërgerd worden. En wat zegt dan Simon Petrus? Simon Petrus zegt, ja maar ik niet. Ik geef mijn leven voor u. U kunt op mij bouwen. En daar zou je kunnen denken dat dat inderdaad ook gebeuren zal. Nou, we kennen de geschiedenis. Ik denk dat Simon Petrus, ik noem zijn beide namen weer, die gaat straks naar buiten en die weent bitterlijk. Waarom? Hij is een bedrieger gebleken. Hij heeft veel te hoog van zichzelf opgegeven. Er is niks van gebleken. Hij heeft Jezus verloochend tot driemaal toe. Steeds erger, in een ergere vorm. En nou, zijn goede werken zijn verdwenen. Kijk, dat is de weg van Jezus, geliefden. Die heeft hij hem voorzegd, maar hij geloofde het niet. En dat is de weg vandaag de dag nog. Als je met Jezus mee moet, dan kom je, ik zei net, je loopt in je ongeluk. Maar nou zeg ik, je komt aan je einde, voordat het einde er is, van het lichaam. Dan moet je met hem sterven, zegt Paulus. Met hem gekruisigd blijken en niet meer leven. En dan het wonder. Het wonder. Dan ga je Christus kennen in de kracht van zijn opstanding. Ja, en dat is wat. U zegt, hoe bedoelt u dat? Dat is toch een gewoon een feit. Dat kun je voor waar aannemen enzovoort. Dat gelooft toch inderdaad iedereen die de Bijbel kent en die een christen genoemd wil worden enzovoort. Ja, maar nou, Christus te kennen dus in de kracht van zijn opstanding. Kijk, u weet allemaal, de kleinste misschien minder, maar u weet allemaal dat Christus gestorven is aan het vroeghout des kruises en dat hij opgewekt is ten derde dagen. Daar twijfelt eigenlijk, denkt niemand aan. Maar wat hebt u daarin meegekregen? Wat hebt u daarin meegekregen? Bent u ook met hem opgewekt in een nieuw godzalig leven? Kijk, dat is Golgotha, de uitwerking van Golgotha. En geliefden, dat is voor Gods kind een, ja, we zeiden zojuist van dat je aan het eind komt is vreselijk. Maar dat je inderdaad het nieuwe leven gaat kennen, dat is niet vreselijk. Dat is eeuwig leven. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, zingen we met Pasen. Want alles is voldaan. Kijk, dat ga je weten. Voor het eerst in je leven. Dat er nooit een eind aan komt. En dat je overgaat naar de zaligheid, de eeuwige zaligheid. Ik zei het net in het grote gebed. Wij verwachten toch allemaal door hem een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En is dat niet een ontzettende troost? Als je nou toch eens denkt aan wat er allemaal gebeurd is met het corona gebeuren. Wat is de wereld geschud geworden? En wat er nu gebeurt met die oorlog in Oekraïne, met Rusland enzovoort. Je moet toch onderhand gaan begrijpen dat het hier nooit wat wordt. Het wordt hier nooit meer een paradijs. En dan kunnen we op de universiteiten van Nederland of van de wereld kunnen we wel zeggen, ja maar wij bouwen een toren, het opperste zal in de hemel reiken. Maar dat is toen niet gebeurd en dat gebeurt vandaag nog niet. Het zal nooit gebeuren. De enige zaligheid is te vinden dat ik niet meer leef. Maar Christus leeft in mij. Hier al. Dan ben je wel gelukzalig. Zingen we in Psalm 32 bijvoorbeeld. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Hoort u dat? Dat is wat. Wiens wanbedrijf, want dat was het hoor. En dat is het van nature. Waardoor hij was bevlekt. Voor het heilige oog des Heren zijn bedekt. En dan komt de Heer er nooit meer op terug. Dat is wat. Een heerlijke werkelijkheid. En dan zegt u, ja maar wat heeft dat met Pinksteren te maken? Nou, Pinksteren is het feest eigenlijk van de openbare, nou ja, dat hebben we dus vanmorgen al gehoord, openbare belijdenis des geloofs. En nou is dat voor de gemeente, wat ik net heb voorgelezen. Maar Pinksteren is in het leven van Gods kind het gebeuren dat je je gaat realiseren door Gods geest wat je gekregen hebt. Wat je hebt mogen leren kennen. Dat je bekeerd bent. Dat je gered bent. En dat je niet meer verloren gaat. Dus, kijk, dat is Pinksteren. Ik begon toch net met het spreken naar je omgeving toe. U zegt, ga je dat dan vertellen? Ja, met Pinksteren, bij wijze van spreken, dan is dat door Gods geest zo duidelijk geworden. Zo vast ook geworden. Wat er gebeurd is in Christus, dan ga je erover spreken. Dan kun je het niet meer vasthouden. Dat wil zeggen, dan kun je het niet meer voor jezelf houden. Nee. En dan ga je getuigen van de grote werken Gods in jouw persoonlijke leven. En even een nare opmerking wil ik maken. Ja, het is niet naar, maar het wordt door ons, ook in onze kerk, naar. Je moet niet met je eigen bekering komen vandaag de dag. Dat mag eigenlijk niet meer. Ja, dat wordt in onze kerk geleerd hoor. Je moet, dominee, je moet niet met je eigen bekering komen. Je moet het over Gods woord hebben, alsof dat wat anders is. Maar zo is het niet. Nee, als Gods geest werkt, ga je vertellen wat hij aan je ziel gedaan heeft. Wat hij in je leven betekend heeft. Dat ga je vertellen. En weet je hoe je dat doet? En dan gaat de omgeving er verschillend op reageren. Dan is er een groep die hoort het in allerlei talen spreken. Nou, daar ga ik verder nou niet op in. Hoewel het in de tekst staat. Maar er is ook een groep die zegt ze zijn vol zoete wijn. Nou eerlijk. Eerlijk. Ik ga even terug naar 40 jaar geleden bij wijze van spreken. Die oude vrouw die ik kende aan het avondmaal. Die heb ik ook bezocht. En bevraagd. Hoe bent u eraan gegaan? Weet u wat er begon? Ja, u hoort het bij mij ook, ik kan er ook niks aan doen. Ik vind het niet erg ook hoor, je mag er alles van zeggen. Maar ik ben gauw emotioneel. Dat werd dat vrouwtje ook. Toen ze moest en mocht gaan vertellen wat hij gedaan had. Toen werd ze emotioneel. Toen kwamen er traantjes in de ogen. En als je het dan niet kent. Zoals die groep. Gelezen zojuist. Vers 13. Ze zijn vol zoete wijn. Weet u op wie je dan lijkt? Uitwendig op dronkenmanspraat. Een dronkaard heeft ook altijd traantjes in zijn ogen. Moet je maar opletten. Ik hoop niet dat u het in uw omgeving kent. Maar als je het zou zien, dat ze soms langs de weg liggen met een fles alcohol in de hand, zoals ik het een keer gezien heb in Engeland. Dan zie je dat. Traantjes in de ogen. Ze zijn vol zoete wijn. En nou waren ze ook vol zoete wijn. Maar niet van het café. Van de Heilige Geest. Geliefde. En als je dat mag kennen. Ja, dan kun je je mond niet meer houden. Wil je ook niet. Ja, maar ze zullen dit en ze zullen... Ja, laat ze maar. Geef niks. Het is niet de wil van die mens meer van vroeger. Die is dood. Maar het is de wil van Christus in hem. Die wil dat. Waarom? Nou, dat je gaat verstaan de dingen die des geestes God zijn. 1 Korinthe 2. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Maar de geestelijke mens die verstaat het. En die geeft het ook door. En wat wil Christus nou met zo'n bekering te laten vertellen door iemand? Dat een ander het hoort. En dat het daar misschien een woord zal blijken dat nederwaarts wortelt. En opwaarts vruchten draagt. Waarom houden we kerkdiensten? Nou, en dan zeg ik het eigenlijk al niet goed. Wij houden geen kerkdiensten. God houdt kerkdiensten. En wat betekent dat? U moet het vandaag of morgen horen, hopelijk. Zoals ik het in het begin zei. Wie je nou eigenlijk bent. En dan valt het niet mee. Maar als God één keer begint in je leven, dan valt het mee, mensen. Dan ga je wel door het onder het recht door. En word je afgesneden van die oude stam. Maar je wordt ingeënt in de nieuwe. In Jezus Christus. En als dat gebeurd is, ja. Dan ben je een mensenkind die weet heeft van genade. Maar laten we er eerst nog van gaan zingen. Uit Psalm 45. Het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Is ze als de pen van een die vaardig schrijft. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort, die geëeuwiglijk van God gezegend wordt. 45, het eerste vers. talen, zo staat er ook in onze tekst, en begonnen te spreken met andere talen. En dat is natuurlijk letterlijk zo uitgewerkt ook in het vervolg van dit hoofdstuk. Dat gaat om Parthers en Meders en Elamieten enzovoort. Nou, u begrijpt het wel. Ja, de wetenschap, ik heb in Groningen gestudeerd en weet u wat die voor een antwoord daar gaven? Ja, ik geloofde dat gelukkig niet, maar ze zeiden, nou, als u weet wat we vandaag de dag voor een wereldtaal hebben, Engels bijvoorbeeld, ja, dan kun je overal met Engels kun je terecht. Want als je dan gaat spreken in het Engels, dan gaat een ander ook terugspreken, want ze hebben het allemaal geleerd onderhand. In Nederland is het zo sterk dat we, nou niet evenveel, maar bijna evenveel Engels tegenkomen als Nederlands. Ja, dat is een ontwikkeling. Daar kun je blij mee zijn, want we worden één grote wereld. Maar je kunt er ook verdrietig in zijn, want ja, de oudere mensen die verstaan het niet, die zien het niet, die zien dat woord wel niet, maar die weten niet wat er staat. En nou had je in de tijd van de Heer Jezus, had je ook een wereldtaal. En dat was het Koine Grieks. En dat Koine Grieks, dat spraken ze overal. Nee, niet altijd. Het was wel aan landen gebonden, de eigen taal. Maar ze kenden ook, net als wij vandaag Engels bijvoorbeeld, kenden ze dat Koine Grieks. Maar dat is niet de oplossing van deze achtergrond. Andere talen. Nee, dan zou dat maar één taal geweest zijn, het Koine Grieks. En dat staat er niet. Er staat gewoon andere talen. En wat betekent dat nou? Nou, dat betekent dat als je genade leert kennen, gemeente, laat ik even die toepassing maken, dan ga je een vreemde taal spreken. U zegt een vreemde taal spreken. Mag ik eens iets noemen? Och, het woordje och. Dat gebruik je eigenlijk nooit, och. Wat och? Ach, ach, mocht. Ja, dat is een taal, die gebruikt de wereld niet hoor. Die gebruikt de universiteit ook niet. Maar in de kerk, Gods volk gebruikt dat. En dat hoef je ze niet eens te leren, dat leert God ze. God leert ze die taal spreken, het mocht toch gebeuren, dat, enzovoort. Misschien hebt u thuis gebeden voor deze dienst en gevraagd aan de Heere of u gezegend zou mogen worden. Heere, mocht het zijn, nou ja, daar heb je het al, dat woordje mocht weer. Waarom zeggen we dat dan toch, die woorden? Want dat is toch eigenlijk vreemd? Ja, maar als je genade kent, weet je dat je van God afhankelijk bent gebleken. Helemaal. In alle opzichten. En als je dat dan vertaalt, afhankelijk van God in het genadeverbond, dan komen die woorden, och, we verdienen het niet. We hebben er geen recht op. Nee, we krijgen het uit genade alleen. Kijk, en dat verstaat de wereld niet. Als u een dominee hebt gehad of hebt, dan weet u dat eigenlijk uit het verleden. Ja, dan zijn er mensen die vinden dat maar niks, die taal. En misschien zeggen ze wel, ja, het is dronkenmanspraat. Net als toen. Maar zodra je een geestelijk mens bent gemaakt, ga je verstaan de dingen die des geestes God zijn. Je onderscheidt alles, maar je wordt van niemand, 1 Korinthe 2, hè, lees het maar thuis. Je wordt van niemand onderscheiden. Je wordt van niemand verstaan. Het is dwaasheid wat je zegt. Dat is allemaal onzin. Nou ja, dronkenmanspraat. En dan zeg je dat natuurlijk niet hardop in de kerk. Maar je denkt het misschien wel vaart. Ik je zeg, ja, is dat nou allemaal wel zo? En zit dat eigenlijk wel goed? En dan vind je het eigenlijk niks dat er in de kerk niet een of andere universiteit wordt aangehaald, waarvan je zegt, ja kijk, daar hebben ze dat bewezen en daar hebben ze dat gewoon uitgeprobeerd wat de waarheid is. Maar dat gebeurt in de kerk niet. In de kerk wordt maar één bewijsgrond gegeven, de Heilige Geest. De Heilige Geest overtuigt. En dat is vaster en zeker dan wat de universiteit leert. Wat de universiteit leert, dat blijkt de torenbouw van Babel. Er blijft niks van over. Je komt je mee in de hel. Maar wat de Heilige Geest leert, dat blijft bestaan. En dat blijkt waar. Waar, telkens opnieuw. Als God je wat belooft, gemeente, dan hoef je nooit te rekenen dat het niet doorgaat. Dat komt. Wat uit zijn mond is gesproken, blijft vast en onverbroken. Dat is eeuwig waar. En straks die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en in het sterven. Dat ik niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmaker eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed enzovoort. Heel het antwoord. En daar zit ook al dat einde. Dat heerlijke einde in. De eeuwige zaligheid. En dat is wat. En dan gaat u natuurlijk vandaag nog een beetje Tweede Pinksterdag houden. Want ja, vanmiddag hebt u vermoedelijk geen kerk. En vanavond, zoals gisteren. Nee. En u gaat misschien wel fietsen. Of hardlopen. Dat is ook allemaal in natuurlijk. Dat begrijpt u wel. En als Paulus nou zegt, in de lichamelijke oefening is weinig nut, dan geven we niks om, want we doen het gewoon vandaag de dag. Ik zie ze in Noordwijk langs mijn huis komen, uit onze gemeente ook hoor. Daar. Dan denk ik, mensen, wat top je toch? Ja, maar dominee, je moet toch bewegen? Want dan heb je eerder kans dat je het overleeft. Nou, zo telt Gods volk niet hoor. Nee hoor. Nee. Als de Heere wil dat ik het overleef, gebeurt het ook zo. Hoef je niks voor te doen. Daar kun je genade voor krijgen. Alleen maar genade. En dat is met alles in het leven. En de Heere die zegt zelf zo, eer ze roepen zal ik antwoorden. Eer ze roepen. Dus voordat ze beginnen te vragen, dan is het, hij weet het. Hij kent het diepste van zijn mans hart. Hij weet waar je woont. Waar de troon des Satans is. En hij zegt, ik zal je niet begeven. En ik zal je niet verlaten. En geliefde, dat maakt dat volk mee. En hoe ouder ze worden, hoe meer is het beproefd geworden. En hoe zekerder wordt het elke keer. Ook al is het altijd weer. Mocht het toch eens zijn. Mocht het toch eens. En dat valt iedere keer mee. We hebben nou 3 diensten met Pinksteren mogen volbrengen. Deze bijna. Dan moet u eens denken. 3 keer niet te kunnen. Ik heb niks opgeschreven. Hè? Ik moet het krijgen, hoop ik. En God heeft het nooit laten zitten. Nooit. Dat is wat. Ja, maar dominee, je bent toch een keer uitgepreekt? Nee, je komt nooit uitgepreekt van dat wonder. Dat is altijd nieuw. Als die geest drinkt, ja, dan wil je wat zeggen. Dan kun je wat zeggen. Dan mag je ook wat zeggen. Dan moet je ook wat zeggen. En dan moet je ook wat horen. Als die geest opening geeft. Gemeente, dan hoop ik dat nou de uitkomst mag zijn van deze laatste Pinkstergebeurtenis in Nederland. Laatste? Nou, ik bedoel niet dat er geen meer komt, maar deze Pinkstergebeurtenis. Wat zou het groot zijn? En misschien zegt u wel, ja, we hebben toch de 2e keer weer de preek gehoord uit die tekst enzovoort. Nou, ja, zegt u, ja, er was wel overeenkomst, maar ook wel verschil met gisteren. Want toen hebt u toch ook andere dingen nog wel aan. Ja, dat is best mogelijk. Dat hoefde ik vandaag blijkbaar niet te zeggen hier. Als Gods geest drijft, dan doet hij precies dat het een pijl is uit de boog van de goddelijke boog. Die treft in het hart van des konings vijanden. En bij de een gebeurt dat met een tekst zus en bij de ander gebeurt dat met een tekst zo. En nou maar eerlijk de vraag, is dat nou gebeurd? In de diensten van gisteren en in de dienst van vandaag. Dat je zegt, ik ben verwond, draag me uit het leger. Ik heb net genoemd van mijn kleinzoon. Het valt gelukkig allemaal mee. Maar hij moest wel naar het ziekenhuis toe, onderzocht worden. En wie weet wat er nog schuilt. Dat weet je maar niet. Dan zei ja, maar dat kind. Ja, maar hij heeft al 18 jaar de tijd gehad om zich te bekeren. Nou ja, vult u het maar aan. Hoe lang hebt u al de tijd gehad om zich te bekeren? En ik zei het al in het begin, aan de kennis van die weg hebben we geen lust. Wij willen ons best bekeren. Wij willen nog wel een stapje minder doen of zoiets. Of een afslag eerder maken. Maar het moet niet te moeilijk worden. Je moet gewoon door kunnen blijven gaan. En dat wordt vandaag gehonoreerd in onze kerk ook. Je kunt gewoon in het openbare leven meedoen met alles, met de mode van de wereld. Maar dat kan niet. Nee, dat kan niet. Dat wil je ook niet meer. Nee, dan ga je toch dat smalle pad betreden. En daar valt er een hoop weg en een hoop af. En eigenlijk heel jouw bestaan, heb ik vanmorgen gezegd. En je krijgt er een nieuw voor dat erop wandelt. En dat gaat vast en zeker thuiskomen. Nou, gemeente, hoe is het? Wat is je bestaan? Waar is de reis naartoe? Als het vanmiddag eens einde wordt. Misschien zit u wel ook op een motor. Of op de fiets met een versnelling enzovoort. Ik bedoel zo'n accu. En die gaan hard tegenwoordig hoor. En je hoort ze niet aankomen. Dus voordat je het weet heb je er eentje achterop. Bij wijze van spreken. Of heb je er zelf eentje voorop. En als het nou eens eeuwigheid wordt. En dat wordt het een keer. Maar het kan ook zeer nabij zijn. Zelf heb ik meegemaakt, 2 keer viel ik in de dood. 2 keer. De laatste keer gereanimeerd. De eerste keer haalde God mezelf terug in Doornspijk. Sinds die tijd, even goed luisteren, sinds die tijd, al heb ik het over vanmiddag, zeg ik nog beleven en welzijn. Want het kan met 1 seconde is de eeuwigheid. Begrijpt u? En als je er nou klaar voor bent, dan geeft het niet hoor. Dan haalt God je echt thuis. En wat dan? Oh, dan mag je je eeuwig verheugen in het aanzien van de koning. Want eeuwig draagt hij de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En dat zal wat zijn, gemeente. Als wij feest hier mogen krijgen bijvoorbeeld, dan hebben we van tevoren al schik. Nou, zo kent Gods volk thuiskomen. Dan hebben ze soms hier al schik. Het is nog maar een kleine streek lands, zegt Jacob. En dan is het gebeurd. En dan zijn we thuis. Weet Gods volk dat altijd? Nee. Ze zijn het soms helemaal kwijt. Maar hij komt iedere keer weer terug met zijn belofte, wat hij je beloofd heeft. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Weet u wat de godsdienst doet? Die zegt, ja, maar ik weet het. Ik weet dat ik een keurig net mens ben. Ik weet dat ik zo de hemel in kan. En u krijgt niet wat u denkt. Gods volk krijgt ook niet wat ze denken vaak. Dat niet goed zit. Het zit wel goed. Komt in. Gij gezegende des Heren, beërf dat koninkrijk. Ja of nee? Amen. Wij zingen tenslotte 2 versen uit Psalm 43. Het 4e vers, dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Daar zal ik juichend stem en snaren ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Dat is wat. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Nou, dat hoeft dus eigenlijk niet. Wat zijt ge onrustig in uw lot? Berust
is Heere welbaar. Hij doet wel haast, Goris, uw heil zondagen voor degene die in Christus vernieuwd zijn geworden, geliefden. Zingen we dus 43, 4 en 5.
Ontvang nu de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen het licht zijns aangezichts over u en geven u vrede. Amen.